Ons onderwerp van vanavond staat in relatie tot een bepaald schema. Dat schemaatje vindt u als u die kaartje, of dat kaartje nog hebt, wat daar uitgedeeld is en waarschijnlijk nog achter op de tafel ligt. De gemeente van God meer dan de kerk. En een subtitel is genieten in de tuin van de Heer, maar dat wordt wel later duidelijk. Maar gemeente van God meer dan de kerk. Ik probeer duidelijk te maken wat het bijzondere is van de gemeente. En als eerste kwam toen de vraag, was er vroeger ook al zoiets, dat heb ik met u mogen behandelen in september. Een tweede onderwerp was, heeft Israël daar iets mee te maken? Dus heeft hij iets met de gemeente te maken en is in Israël ook een stukje gemeente terug te vinden? Nou, ik hoop dat iets van de vorige keer is blijven hangen. En nu de derde avond is spraakverwarring opgeheven. Een paar broeders die waren daarover in gesprek, net vanavond. En die zeiden nou, ik heb altijd de titels wel een klein beetje gesnapt, maar van vanavond, ik snap niet wat dat met het onderwerp te maken heeft. Nou, ik zal het proberen duidelijk te krijgen. En dat wil ik ook, maar het heeft echt met ons onderwerp te maken. Het staat er dus niet zomaar. Het wordt dus nu vanavond duidelijk dat wat de spraakverwarring heeft gebracht, is dat de Heere met één man en één taal is verder gegaan. En al die andere talen heeft laten zitten. Hij zelf heeft de spraak, in Genesis 11 vindt u dat, daar in Babel, waar ze een enorme toren hadden gebouwd en een stad hadden gebouwd. En in die toren hebben ze dus occulte praktijken bedreven. Ze wilden in de keuken van de Heere God kijken. Ze wilden zich bemoeien met het menu. Sorry hoor, niet denken aan aardappeltjes en aan spruintjes, maar met Gods plannen. En ze hebben zich daarin doorgedrongen, dat wilden ze. En toen heeft God gekeken, is neergekomen, staat in de Bijbel, Genesis 11. En hij is gaan kijken en zei, nou, dit is een soort eenheidsstreven en dit kan niet. Ze willen machtiger zijn dan de schepper zelf. En toen heeft God de spraak van al die mensen verward. Denk dat er toen ook al een soort miljoenen publiek is geweest, volgens kenners, rekenmeesters, uitgevogeld, meer dan miljoenen mensen toen. En die spraak is verward. Vanaf dat moment had je het conflict tussen Groningers en Friezen. Daar zitten ze nog mee in Friesland. De Groningers niet, want die weten beter. Sorry hoor. Daarom zeg ik vanavond heel stout een beetje, het wordt nog zover dat ze allemaal Drents gaan spreken. En in ieder geval het Saksisch. Het Gronings hoort ook bij het Saksisch taalgebeuren. En Achterhoek ook. En stukken van Duitsland ook. Dat is nu zelfs een officiële taal, nu. Friesen zeggen dat ze een officiële taal hebben. Maar die mensen die in Saksische taalgebieden zijn, die hebben dat ook intussen. Echt, dat is echt zo. Maar er komt een moment dat die spraakverwarring opgeheven is. Want God is na de spraakverwarring in Babel met één man uit die contraien, dus uit Ur der Galdeën, uit het Babelse terrein, weggehaald en gebracht in het land wat hij later het land van de belofte zou gaan krijgen. En God heeft met die ene man, met die ene taal, dus die familie sprak een bepaalde taal en met die taal is de Heere verder gegaan. En of dat nu het Aramees is geweest of oud-Hebreeuws is geweest, weten we niet eens precies, maar wel één van de mogelijkheden. Maar laten we zeggen dat het Hebreeuws is geweest. En toen de Heer Jezus kwam, is hij gekomen tot dat ene taalgebied. En hij zei, ik ben gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël, van diezelfde taalgroep, te redden. En de Syro-Fenicische vrouw, die wel een beetje Hebreeuws sprak, en voor haar dochter pleitte, kreeg te horen: nee, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te geven. En u kent daar de volharding van die vrouw die zei: maar die kruimeltjes, die toch wel. Mevrouw, u hebt een groot geloof, zei de Heer Jezus, u geschiedde naar uw geloof. En het kindje, haar dochter, was genezen. Maar goed, de Heer richtte zich alleen tot de verloren schapen van het huis Israëls. De Heer Jezus heeft dus ook nooit in talen gesproken. Even een schot voor de boeg. Staat nergens. Hij is ook nooit in het buitenland geweest, zouden we zeggen. Hooguit in het overjordaanse, dus Jordanië, net over de Jordaan. De discipelen zijn in eerste instantie uitgestuurd. Ga niet naar de heidenvolken, ga niet naar de heidenen, maar richt je op de verloren schapen van het huis Israëls, zei de Heer Jezus toen hij nog bij hen was. En hij die discipelen uitzond, die 70, weet u wel nog, die. En eerder de 12, maar eerst en later zelfs 70. Dat is allemaal gebeurd. En toen heeft dat ene taalgebied, waarvan de Bijbel zegt dat het een heel bijzonder terrein is, een heel bijzonder gebied is, waarvan de Heer Jezus, denk ik, verwachten mocht dat ze op hem zouden wachten, stonden te wachten. In dat ene taalgebied heeft heel schreeuwerig gezegd: nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat ene taalgebied heeft gezegd: kruisigen, kruisigen. Dat is gebeurd. De Heer Jezus zelf heeft vlak voor het kruis, in die afdaling van de Olijfberg, gezeten op een ezelsveulen, geweend, Lucas 19, geweend over die stad. Die stad Jeruzalem, hoofdstad van dat taalgebied. Die stad, hoe dikwijls heb ik jullie willen bij elkaar vergaderen of verenigen, zoals een hen dat doet met haar kuikens, maar u hebt niet gewild. De Heere weende over de stad. Er is nu nog een gedenkplaats, en als u daar ooit geweest bent, rondgeleid door de gids, heb u waarschijnlijk die plek bezocht. Dominus Flevit heet het daar. De Heer weende. Hij weende daar. Nog preciezer. De Heere zegt in het boek Ezechiël in hoofdstuk 16... dat er een moment is geweest dat Jahwe zelf, dat de Heere zelf, een heel klein dorpje vond, niet om aan te zien, en dat hij dat kleine dorpje tot zijn woonplaats heeft bedoeld. En dan zie je een prachtige schildering hoe de Heer zelf, Jahwe zelf. Let op, de Heer Jezus is ook Jahwe en de Heilige Geest is ook Jahwe en de Vader is ook Jahwe. Hoe Jahwe zelf zei: daar lag iets in het bloed van de geboorte te trappelen en niemand had enige zorg voor dat kleine groepje huizen, voor dat kleine spulletje daar. En toen kwam ik voorbij en ik zei, toen u nog lag te trappelen in het bloed van uw geboorte: leef! Dat heb ik geroepen. Niemand waste u, niemand wreef u in met zout. Niemand deed iets goeds aan u. En toen heb ik u gewassen, toen heb ik u gekleed, toen heb ik u verzorgd, toen heb ik u gemaakt. En iets later in de tijd kwam ik weer voorbij. Dat is de tijd van David inmiddels. Jeruzalem was een heel onogelijk stadje. Er was niks. Niemand had enige interesse. Vergelijk dat eens met vandaag. Als de strijd losbarst, dan gaat het om Jeruzalem. Is nu al zo. Maar toen, niemand keek naar u, maar ik heb u uitgekozen. En toen de tijd van de liefde gekomen was, ben ik een relatie met u gaan aanknopen. En de Heer is daar gaan wonen. Heeft in dat onogelijk stadje zijn huis willen plaatsen. Tijd van Salomo. En ze zijn van heinde en ver gekomen, de volkeren. Ze zijn naar die plek gegaan, koningin van Scheba. En ze hebben daar hun geschenken gebracht. Ze hebben daar de Heere gezocht. En ze hebben ook de wijsheid van de Shalom, de Salomo, de vredevorst, gezocht en gekregen. En toen, je zou zeggen, nou, dit is het summum, dit is het allerhoogste, dit is het allermooiste. Dit moet wel zegen brengen. Dat zou het ook gebracht moeten hebben. Volgens Gods plannen was dat ook zo. Alle volkeren zullen in diezelfde Abraham, in diezelfde taalman, in datzelfde taalgebied gezegend zijn. En ze zijn nog gezegend. En ze moesten van nood Hebreeuws leren, wilden ze daar een klein beetje bij de zegen komen. Dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze hem, onze Heer Jezus, die gekomen is om te redden, om te helpen, om te verlossen, om te bevrijden. Die hebben ze niet gewild. U hebt niet gewild. Dat is de aanklacht van de Heer Jezus. Het was nog steeds één taalgebied. Het was nog steeds Hebreeuws. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Steeds één taalgebied. En nu krijgt u de spanning. Wat gebeurde er? Direct nadat de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel is gegaan. En hij zei, je moet op het moment blijven wachten dat de Heilige Geest op u komt. Vanuit de hemel uitgestort wordt. En u deelgenoot van de goddelijke natuur wordt. Zo heeft Petrus het later vertaald. Let op, jullie die geloven zullen deelgenoot van de goddelijke natuur zijn. Dat gaat heel diep en heel ver. En Petrus was daarbij met nog 119 anderen, samen 120, dat staat in de Bijbel, dat getal, niet uit mijn duim, maar dat komt uit de schrift. Nu wil ik proberen mijn gevoelens te zeggen. En ik denk ook het woord van God te laten spreken. Niet omdat dat altijd parallel loopt met gevoelens met, u mag altijd controleren. Maar toen gebeurde er iets in Jeruzalem. En dat ga ik u nu voorlezen. Handelingen 2. Handelingen 2. Vers 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. Waarschijnlijk die bovenzaal waar ook het avondmaal is ingesteld. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En dat zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Dat betekent dus, er waren op dat moment uit allerlei oorden, streken uit de wereld. Ook toen mensen daar in Jeruzalem. Dat is niet zo vreemd, want drie keer per jaar moesten de Joodse mannen naar Jeruzalem gaan. Dat gebeurde toen ook. Dit was het Pinksterfeest, of het Wekenfeest toen nog. Vers 6. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen, nou let u op hè, en ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf, en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn dat niet allen Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Op dat moment is de spraakverwarring opgeheven. Daar heb je het antwoord. De spraakverwarring was er als een oordeel van God over Babel. Het woord Babel betekent ook verwarring. Komt van die spraakverwarring. En dat geweldige moment dat God zich tot op dat moment, tot dat ene volk met die ene taal had gericht, gewend, werd nu bij de uitstorting van de Heilige Geest doorbroken. Volledig. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn? Ze waren daar, Joodse mannen. Nou, je kunt gevoeglijk aannemen dat die Joodse mannen allemaal Hebreeuws spraken en het in elk geval verstonden. Maar ze waren naar de shul, naar de synagoge geweest en ze hadden Torah-studies gedaan. Ze hadden uit de Bijbel les gekregen, uit het woord van God. Ze verstonden die taal, maar ze zeggen niet, we hadden het niet kunnen verstaan als dat niet gebeurde. Nee, ze zeggen eigenlijk tegen elkaar, moet je horen? Dit had de slager bij ons uit de straat en de bakker en de timmerman bij ons. Onze buren hadden dit kunnen begrijpen, maar we horen in de taal waarin wij geboren zijn. Welke taal is dat? Nou ja, ik ben in Elburg geboren, dat is 1 jaar. Daarna heb ik in Schildwolde jeugd doorgebracht. Zou dat het Grunnig zijn geweest? De taal waarin je geboren bent. Hier staat heel precies dat God zich vanaf dat moment niet meer richt tot dat ene volk met die ene taal. Want dat God zich op dat moment ineens richt tot al die talen, tot al die mensen. Het wonder van spreken in talen is niet iets spectaculairs vandaag in de gemeente. Ik hoop dat u me niet verkeerd begrijpt. Als u dat hoort, zeg dan maar dank. Maar dit is de eerste betekenis. De allereerste betekenis staat hier. En het gevolg was, hoe bestaat het? Er zitten mensen uit Iran. En die zeggen tegen elkaar, we horen ze spreken in onze taal waarin wij geboren zijn. Onze straattaal wordt daar nu gehoord. Dat ze ook Hebreeuws verstonden, deze mannen, dat is wat anders. Het wonder is dus niet dat zij ineens konden verstaan. Maar het wonder is, ze hadden het best in het Hebreeuws kunnen spreken. Dan hadden ze het ook verstaan. Er waren er ook 3000 mensen tot geloof gekomen. Op die dag. Het waren allemaal Joodse mannen nog. Maar ze hebben geconcludeerd, dit is voor de buren. Dit is voor de hele wereld. Dit is niet voor Jeruzalem. Dit is voor Emmen. Inclusief Dierentuin. Sorry dat ik het raar zeg, maar dit is voor onze contreien. En dan kunt u zeggen, ja, maar Paulus dan? Ja, nou, Paulus heeft meer dan wie ook in talen gesproken. Ja, dank je de koekoek. Die ging van het ene dialect naar het andere dialect. Ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent, maar vraag aan Fries of hij het Grunnings verstaat. Dan heeft hij al problemen, omgekeerd ook soms. Maar zelfs binnen het Saksische taalgebied waarin u bent, dat zei ik zo pas in de inleiding, is het zelf wel verschil. Dat de mensen uit Nijverdal niet verstaan wat de mensen in Rijssen zeggen. Daar heb ik nog problemen mee. Op een verjaardag bij ons thuis. Of bij de kinderen. Die zijn getrouwd met iemand uit Rijssen. Nou, ik kan het volgen misschien, maar ik moet goed opletten. Zoveel verschil. En u weet dat er is. En u heeft de Heere in één klap een enorme barrière weggevaagd. Die taalbarrière, gekomen door de schuld, door de hoogmoed van de mensen, door de arrogantie van die mensen in Babel die als God wilden zijn, in één klap dat hoogmoedige weggevaard. En ik breek daar dwars doorheen. Ja, maar dat is een wonder. En u mag nu doorgaan. U kunt de discussie aangaan, maar u weet dat u met mensen in aanraking komt, of u hebt het zelf meegemaakt, of u bent erin opgegroeid. Dat talen in talen spreken als iets van, ja, maar dat is dan wel die upper ten, of dat is die upper best van de gelovigen. Ze hebben ermee gezegd, nou, je bent wel aardig, maar je spreekt niet in talen. Ik probeer wel een toespraak in het Engels te houden en in het Duits en het gaat wel aardig. Maar dat gold niet. Ik bedoel niet kattig, maar ze bedoelden wat anders. Ik deed dus niet wat zij het summum vonden. Ik zeg, ik probeer te vertellen van de Heer Jezus. Doe jij dat ook maar. En hier staat heel precies dat die mensen van Caesarea Philippi, van Caesarea, weet je wel, van Cornelius. Dit was Handelingen 2, dit was die Pinksterdag. En ze waren verbaasd, al die volkeren, al die mensen, allemaal mensen. En die worden nog genoemd ook, moet ik er nog wat vertellen, waar ze allemaal vandaan kwamen. Parten, Meden, Elamieten, dat wordt er allemaal bijgezet. Vers 9 van Handelingen 2. En zij die immers van inwoners van Mesopotamië waren, van Judea, dat is er dichterbij, Cappadocië, Pontus en Azië, dat was verder weg, Frigië, Pamphylië, Egypte, streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, nou die kwamen dus, weet ik veel waar vandaan, soldaten, zowel Joden als proselieten, de mensen van Kreta, Cretenzen, Arabieren, we horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Dus helemaal niet taal der engelen of zo. Er staat helemaal niks van bij. Maar wel daar vandaan en ginds vandaan en die en die en die. En ze horen het allemaal. Dat is een gigantisch wonder geweest. En ze waren buiten zichzelf. En ze zeggen dan tegen Petrus, wat moeten we doen? Ik hoop dat u het pakt. En als u denkt dat Paulus het anders vertaalt, dan hebt u het denk ik mis. Ik heb me behoorlijk vastgebeten in dit hele onderwerp. Niet alleen nu, want dat is al eerder gebeurd. En probeer het duidelijk te maken dat Paulus meer dan wie ook gereisd heeft. En dus van Nijverdal naar Rijssen ging. En van Rijssen een beetje naar de Achterhoek ging, naar Dinxperlo. Snap je wat ik bedoel? Allemaal verschillend. Allemaal verschillend. En nu hebben we dan ABN, niet alleen de bank, maar Algemeen Beschaafd Nederland. We hebben dus ABN gekregen. En dat is een soort overkoepelende taal. Daar mogen we nog dankbaar voor zijn ook. Want daardoor kon je die mensen uit Limburg toch nog aan de praat krijgen. Militaire dienst, eerste dag, uit Limburg. Nou, ik verstond ze niet. En het Zeeuwse, ik verstond ze niet. En de Friezen wilde ik niet verstaan. Goed, dat zat ingebakken. Is ook gelukt later. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe dat in een heel klein landje al zo is. Nou, dat is het principe. En als er in de gemeente in talen gesproken werd, dan mocht dat wel, zei Paulus, maar dan 2, hoogte 3. Niet te veel. Geen accent. En dan moest het vertaald worden. Dus weer, dan moest er ook iemand zijn die dit kon overbrengen in de taal die daar gangbaar was. Het is eigenlijk heel nuchter. En als iemand zegt dat dit voor hem, haar, het meest geestelijke is wat je mag beleven, dan laat ik dat zo. Dat is misschien ook wel zo. Maar de eerste bedoeling van het spreken in talen is niet dat u uzelf sticht, maar dat u dit woord van God, die enorme boodschap, het heil is voor allemaal. Dat was het heil is voor de Joden. Maar dat is veranderd. Dat is het einde van de spraakverwarring. Dat bedoelde ik ermee met mijn titel voor deze avond. En dat einde van die spraakverwarring heeft iets bijzonders gebracht. Dat ga ik u nu ook lezen. Zelfde hoofdstuk, hoofdstuk 2. Dat begint dus in vers 14, heb ik al even genoemd. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, enzovoort. Nu ga ik niet alles lezen, dat mag u zelf doen. Maar Petrus gaat een toespraak houden en die zegt in vers 21, en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden en door hem heeft gedaan. Zoals u zelf weet. Let op, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Verderop, vers 32. Deze Jezus weer, dus zo pas hè, deze Jezus, nu weer, deze Jezus, 32, heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dat die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus weer, die u gekruisigd hebt. Deze Jezus is overgegeven. Deze Jezus is opgestaan. Deze Jezus zal Heer over alles zijn. Dat is wat Petrus zegt in die toespraak. Nou, menig prediker zal jaloers zijn op die drie punten. Weet je, een preek moet eigenlijk een beetje in drie punten gegoten kunnen worden. En dan is het een echte preek. Nou, dit was er één. Een goed model. Maar het gaat in alle drie de gevallen over die ene. En die ene, onze Heer Jezus, is daar zelf over begonnen. Die komt in Israël. En wat zegt hij dan? De bruiloft, ja, dat is over. Het feest is done, is over. De wijn is op. Johannes 2. Dat de Heer Jezus van water wijn maakt, dat is een profetie. Het is ook gebeurd, toen, echt gebeurd. U bent misschien in Cana geweest. Sommigen van u zijn er echt geweest. Ik ook, vele keren. Er zijn nu drie van die mooie kerkjes te vinden in Cana. In elk geval drie, misschien wel vier intussen. En overal staan drie van die stenen watervaten. Dat zijn de originele, zeggen ze overal. Dat kan natuurlijk niet, dan heb je al 18. Maar het feit is dat daar gebeurd is. Maar in hetzelfde hoofdstuk veegt de Heer Jezus de tempel schoon in Jeruzalem. De plek waar de Heer woonde, zou wonen. Is niet eens helemaal zeker. Hij heeft er gewoond, zijn glorie was daar. Salomo's tijd, schitterend. Niemand kon de tempel binnengaan, Salomo ook niet. Alles was vol van de glorie en van de heerlijkheid van Yahweh. De Shechina was daar. Maar volgens het boek Ezechiël is de Shechina weggetrokken. Even omhoog, toen een beetje naar buiten, toen op de drempel van de tempel. Drempel van de tempel. En toen in de stad, en toen op de drempel van de stad, en toen in oostelijke richting weggetrokken. Is nooit meer teruggekomen. Ezra en Nehemia zijn wel teruggekomen. Met mensen, ze hebben de tempel herbouwd, is weer een dienst geweest, maar in het heilige heeft nooit meer de ark van het verbond gestaan. Maar de Shechina is ook nooit teruggekomen. Nooit. En toen kwam de Shechina, de heerlijkheid van God. De Heer Jezus kwam. Hij had een heerlijkheid van God zelf gegeven. Een heerlijkheid als van een enige geborene, vol van genade en van waarheid. Toen kwam hij in Jeruzalem. En toen zei ze, ja, maar deze Shechina willen we niet. Is weer weggetrokken in oostelijke richting. Precies dezelfde route. Leest u maar Johannes 11 en zo, hoe ze hem met stenen uit de tempel wilden jagen. Ze wilden hem stenigen. Wie hem? De Heer Jezus. Toen al. En toen is hij weggetrokken in oostelijke richting. Is over de Jordaan gegaan, waar Johannes de Doper het eerst doopte. En daar heeft hij verkondigd. En toen is hij teruggekomen op een ezelsarm. En huilend. De stad ziende. Hoe dikwijls, hoe vaak heb ik jullie wel bijeen vergaderen. Gelijk een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En het wordt woest gelaten. Er blijft niets over. Daar hing de Heer Jezus. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, ze wisten, hadden geen idee wat de consequenties waren van wat ze daar aan het doen waren. En toen is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Tegen de discipelen zei: wachten. En dan komt de Heilige Geest. De Shechina kwam terug. Op iedereen. Daar in de tempel. No. Daar. In die bovenzaal. Met die 120. En wat gebeurde er? God brak de muren open van alles. Het is zoals Johannes 3:16. Die tekst kent u, Johannes 3:16. Nog een keer, die tekst kent u. Al zo lief heeft God Israël gehad dat hij zegt: de wereld gaat. Opdat het Joodse volk? Nee, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Ziet u dat komen? Ziet u het gebeuren? En ze moesten wachten. Ze konden nog niet vrij uit. Ze moesten wachten. En nu is het moment daar dat de Heilige Geest komt uit de hemel. Hen vervult, hen bij de kraag pakt. En hen zo motiveert, zo aanzet, dat Petrus vol vuur, bijna niet te stuiten, daar een toespraak houdt. En heeft hij het dan over de leer van, of de gewoontes van, of je moet Abraham's zaad zijn? 0, 0, 0. Hij zegt: deze Jezus. Dus die Jezus, die is gekruisigd. Want dat hebben jullie gedaan. Nog sterker, hier staat dat God het gedaan heeft. Met andere woorden, dit lag al besloten in het heilsplan van God, dat Yahweh dit zou gaan doen met de Heer Jezus. Is gebeurd. Deze Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, dat is mijn redder. Dat is die over wie ik het graag wil hebben met u. Dat is die die me straks thuis haalt, die me daar brengt waar hij plaats heeft bereid. Nou, niet de zegen van Israël gaat geven, dan had ik een kaveltje misschien ergens in Nazareth of zo. Hoef ik niet, maar ik heb een ander kaveltje. In het vaderhuis. Niet hier op aarde, maar in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar. Ik heb een hele andere zegen. Totaal anders. En deze Jezus is daar aan het kruis dat werk gaan volbrengen. En dat is overeenkomstig de vastgestelde raadsbesluit. Ik moet morgenavond een preek houden, een toespraak houden over Jesaja en over de knecht des Heer. Is aan de beurt. Een heel ander onderwerp. Maar ik verlang ernaar. Om te vertellen dat Jesaja hem zo zag en zo zag en zo zag en zo zag en zo zag. En dan komt er een soort danklied in hoofdstuk 12. Nou, dat doe je dan. Als je dit gezien hebt van hem en dat, probeer maar eens. Als je de eerste 11 hoofdstukken van Jezus gezien hebt, dan ga je vanzelf op je knieën, ga je vanzelf hem danken. Gegarandeerd. Je komt uit: Heer, ik prijs u. Nou, dan gaat het over volkeren, nog over volkeren en nog meer over volkeren. En bij hoofdstuk 42 gaat het ineens over dat die Jezus, dat is de knecht van Yahweh. Hoofdstuk 42, 49, 50, 53, dan gaat het ineens over de knecht des Heren. U kunt luisteren. Het wordt ook opgenomen, is te beluisteren. Maar ik wil zo graag vertellen, dan ga je zien dat God door de raad en door de voorkennis van God zelf overgegeven heeft. Dat is niet buiten de raadsbesluiten omgegaan. Dat is niet buiten Yahweh gebeurd. Je vindt in de Johannes Evangelie continu de Vader en ik, steeds maar weer, samen. Zo gingen die beiden samen. Dat is niet een soort term alleen maar uit Genesis 22, mooi tekst, lees maar voor. Echt een mooie tekst, maar dat is een heel Bijbelboek. En dat hele Bijbelboek laat hier zien die overeenkomstig de vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Dus zou God hem niet hebben kunnen tegenhouden? Zou de Heere God jou kunnen helpen en jou uit het vuur kunnen redden? Als God de vrienden van Daniel uit het vuur kan laten lopen en in het vuur kan laten lopen, zou dat met de Heer Jezus dan niet kunnen zijn gebeurd? Natuurlijk. En als God de muilen van de leeuwen toesluit, als Daniel in een leeuwenkuil zit, zou God dat dan niet daar hebben kunnen gebeuren, dat ze hun muil, sorry voor het woord, moesten houden en dat ze op moesten houden met schreeuwen en met hun wil bekendmaken. Had gekund. Bepaalde raad. Bepaalde raad. En voorkennis van God. Ik heb ook hier een keer iets over de wijsheid van God gezegd. Job 28, een prachtig hoofdstuk. Waar, sorry. Job 28, toch wel. Waar komt de wijsheid vandaan? Die is er ergens, maar we weten niet waar. Job heeft geen idee. En Job gaat het omschrijven. In het spreukenboek, waar de wijze van alle wijzen aan het woord is, dat is Salomo, die de wijsheid van God vroeg. Die zegt, die wijsheid is een troetelkind bij de vader. Oh, nou weet u het. En die troetelkind bij de vader, in hoofdstuk 9 wordt dat, ik heb mijn huis gebouwd, ik heb een tafel en ik heb brood en ja, als je daar toch wat wilt over het avondmaal, daar vindt u het al. Spreuken 9, prachtige teksten. En wat blijkt nu, dat de wijsheid van God op het hoogst zichtbaar is geworden op het kruis van Golgotha. Daar is zichtbaar geworden dat God liefde is, daar. Al eerder ook, ja, dat wist u misschien, dat dacht u ook. En dat is natuurlijk ook zo, in alles, maar daar op het hoogst. En daar is de wijsheid en de genade van God zichtbaar geworden. Daar, dat kruis van Golgotha. En daarom is het zo apart en zo bijzonder. Dat is die bepaalde raad en die voorkennis van God. Overgegeven is de Heer Jezus. Deze Jezus. Maar deze Jezus is niet aan het kruis gebleven. Dat weet u. Hij is gestorven. Hij heeft gezegd, het is volbracht. En hij heeft zijn leven overgegeven. Hij gaf zijn geest over. Begraven. In het graf gebleven. Jezus leeft, hij overwon. Hij is herrezen. U denkt bij Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan, riep een broeder prediker tegen ons toen we daar binnenkwamen. En we roepen het nu terug. Maar diezelfde termen gebruiken we nog bijna elk jaar als we hem ontmoeten, of hen. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Deze Jezus heeft God doen opstaan. Die is niet in het graf gebleven. Hij leeft. Hij heeft echt alles volbracht. En toen dat gebeurd is, heeft God hem uit de dood teruggebracht en hem verhoogd en hem gezet aan zijn eigen rechterhand in glorie en in heerlijkheid. De meest mooie plek die er is voor hem. En die Heer Jezus komt terug. En die Heer Jezus zegt in de rest van de Bijbel, daar ga ik het de volgende keer over hebben. Vernieuwd of compleet anders. Die gemeente is er ooit geweest. Nou, die was er vroeger niet. Is ook niet een soort vernieuwde versie van. Zo van, vroeger was er een Dacia Duster. En er is nu een nieuw model uitgekomen. Dacia Duster, helemaal nieuw. Oh, nou, mooi verhaal. Ik maak reclame voor de goedkoopste auto misschien. Maar dat, flauw. Je mag elk ander merk pakken. Wij roepen, dat is nieuw. Nou, dat is onzin. Het is alleen maar een vernieuwde versie. Het stuur zit nog op dezelfde plek. Er zitten ook nog vier wielen onder. Er zit ook nog een motor aan de voorkant. Er is eigenlijk niks veranderd. Een andere achterlicht. Ja, oh ja. Oh ja. Ja, ja. Ja, wel mooi. Of niet mooi. Vernieuwd. Of is het compleet anders? De gemeente is compleet anders. Krijgt u volgende keer. Maar in die tussentijd weet u, hij is Heer, hij is opgestaan en aan hem is alles, maar dan ook alles onderworpen. En hij gaat heersen en hij gaat regeren en elke knie buigt voor hem, elke tong blijft, gaat voor hem buigen, spreken en elke knie voor hem buigen. Dat gaat gebeuren. En Israël, ja, die veranderen, maar die zullen op een bepaalde dag toch zien op hem die doorstoken werd. Doorstoken werd. En ze zullen hem zien en ze zullen bitter rouw bedrijven. Inkeer, bekering, ommekeer, verandering, complete verandering. En ze zullen hem binnenhalen. En ze zullen niet alleen die kinderen laten zingen wat ze zongen. De Messias komt, weet je wel, bij de intocht in Jeruzalem. Hosanna, gezegend is hij, dat zullen ze allemaal roepen dan. En dan blijkt Jeruzalem toch weer een bijzondere plek te krijgen. Maar alleen al uit het feit dat u en ik vergeleken worden niet met Jeruzalem, maar met het nieuwe Jeruzalem, dus niet het oude, dat is niet weg, dat komt ook nog terug. Maar u en ik vormen samen dat nieuwe Jeruzalem. Dat van God uit de hemel neer. Wat niet zijn oorsprong heeft ergens bij dat kleine dorpje waar de Heere toen kwam. Maar wat zijn oorsprong heeft in de hemel zelf. Vanuit de hemel. Helemaal nieuw. Dit is het proces. En als u dat op een rij zet, dan denkt u, deel uit te maken van de gemeente is toch wel heel apart hoor. Dat is niet gewoon een voortzetting van. Dat is niet een soort vernieuwde versie van Israël of een verbeterde versie. Dit is nieuw, volstrekt nieuw. En dat volstrekt nieuwe heeft te maken met het prachtige heilsplan van de Heere Yahweh zelf. Inclusief de Heilige Geest, inclusief de Heer Jezus. Yahweh zelf. En dit, lieve broeders en zusters, is mijn onderwerp van vanavond. Spraakverwarring opgeheven. Wat bent u blij toch dat u dit hebt. Ik ben zo dankbaar dat ik een Bijbel heb in onze eigen taal. Ik lees goed Engels. Echt. Ik lees ook heel veel Engels. En ook lees goed Duits. Geen probleem. Maar ik heb wel problemen met Frans. Daar zat ik al. Misschien heb u net het omgekeerde. U geen problemen met Frans, maar wel met een andere taal. Maar ik heb in mijn eigen taal horen vertellen van de Heer Jezus. En ik ben er zo blij mee. Dat God de spraakverwarring voor mij heeft opgeheven. En dat ik door het geloof in de Heer Jezus nu een kind van God mag zijn. En verlangen mag naar het moment om hem helemaal te bekijken. En al die diepten van hem, al die grootheden van hem, al die majesteit en die glorie van hem. Om die naar je toe te halen als het ware. En te koesteren en daarvan te genieten. En daarvoor te danken, daarvoor hem de lof en de aanbidding te brengen, dat gaat komen. De Heere zegende u. Ik hoop dat u zo naar dit hoofdstuk gaat kijken. De volgende keer gaan we verder, zo God wil. Met nog meer, veel meer mooie nieuwe dingen. De Heere zij geprezen. Dank u wel. Vader, voor Handelingen 2, voor wat we vanavond mochten bekijken. Dank u dat u die spraakverwarring van Genesis 11... daar op een gigantische manier hebt opgeheven. En dat uitgerekend daar waar heidenen woonden, diverse talen gesproken werden, dat juist daar mensen ook in talen gingen spreken, uitgerekend op die plaatsen. Bij Cornelius, toen hij tot geloof kwam, begonnen ze gelijk in talen te spreken. Omdat al die soldaten uit de diverse hoeken en gaten van het Romeinse Rijk, die daar bij elkaar waren, het ook zouden horen, en dat is ook gebeurd, zo in Korinthe en zo op andere plekken. We willen u danken dat u die gave hebt gegeven aan mensen. U hebt willen gebruiken. Het is een gave, het is een geschenk. Niet iedereen, de een dit, de ander dat. En ik kan niet tot een voet zeggen, ik heb u niet nodig. Of tot een oor, ik heb u niet nodig. We willen u danken voor zulke dingen. We willen u danken voor uw wijze oplossingen. We prijzen uw naam, Vader. We prijzen uw naam voor het werk van de Heer Jezus. Voor uw heilsplan danken we u. We aanbidden u, Vader. We maken u groot omdat u bedacht hebt dat u zelf de eer zou krijgen. Dat u zou worden gedankt. U zou worden geprezen. Dat u zou worden verheerlijkt. Omdat de Heer Jezus u zo heeft laten zien. En de schrift u zo laat zien. Nog steeds, we danken u in zijn naam. Amen. Kun je nog iets zeggen over wat je zei van Johannes 3? Ik probeerde aan te geven dat in dat prachtige evangelie van Johannes heel veel profetie zit. meer dan ik kan ontdekken in de andere evangeliën. Misschien moet dat nog komen, dat zou best kunnen. Je raakt nooit uitgedacht over het bijzondere woord van God. Er zijn elke dag toch weer nieuwe dingen die openbaar worden. Maar in Johannes 3, dat heb ik geciteerd zo pas, is het de Heer Jezus die dan niet meer over, opdat een ieder, opdat alleen Israël gelooft, maar opdat een ieder die gelooft. Dus het accent wordt verlegd, maar dat blijkt uit alles. In Johannes 3 is het de leraar van Israël, Nicodemus, die bij de Heer Jezus komt, 's nachts, en die begrijpt niet wat de motivatie van de Heer Jezus is. En Nicodemus krijgt dat verwijt ook. Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En Nicodemus moest leren dat het niet zat in het zaad van Abraham, dus afstamming van en dus bij het volk van God, maar dat het zat met wedergeboorte. En notabene niet, laat maar zeggen, uit man, vrouw en zo, maar uit God geboren. En water en geest. Nicodemus moest dat begrijpen. En hij heeft aanvankelijk gelukkig een paar vragen gesteld waar wij nu nog veel aan hebben. Dat is Johannes 3. Onder andere Johannes 3 vers 16, al zo lief en zo, die mooie, prachtige tekst. Maar Nicodemus is aan het eind helemaal stil als de Heer Jezus verder gaat. En dan eigenlijk vertelt, er komt een hele nieuwe situatie. Echt niet een voortzetting van, dat was mijn argument, niet een voortzetting van Israël. Niet een voortzetting van wat er toen al was, van Abraham's zaad. En als je het nu maar Israël bent of bij Israël of met Israël, dan zit je helemaal gebeiteld. Het omgekeerde. Je moet opnieuw geboren worden. Niet nog een keer, helpt niks. Want dan ben je nog Jood. Of Trent. Of Grunninger. Of wie dan ook. Maar van God uitgeboren worden. Maar in datzelfde hoofdstuk vindt u Johannes de Doper. Die dan ineens iets bijzonders vertelt. Wie de bruid heeft, heeft de bruid, is de bruidegom. U moet zich voorstellen dat Johannes de Doper de schriften kende. Voor zover wij weten is hij opgevoed bij de Essenen. Staat niet in de Bijbel, maar dat vermoeden we. In elk geval is hij tijden in de woestijn geweest, voor hij begon met zijn verkondiging. Dat is duidelijk, staat wel in de schrift. En volgens de Essenese overleveringen heeft hij enorme dingen meegemaakt. Daar. U bent er misschien ook geweest, maar ik ben er een aantal keren geweest en toch wel een beetje onder de indruk geraakt van de studie die daar toen al gegeven werd. Maar hoe dan ook, Johannes de Doper wist van Ezechiël 16. Echt, dat wist hij. Hij wist van dat kleine dorpje waar niemand naar keek, waarvan God zegt, en ik heb dat dorpje uitgekozen. Heeft de Heere God ook aan niemand gezegd? Later pas, in de nadagen van David, toen David al verkeerde dingen gedaan had, heeft God gezegd, dat is die plek. Toen wees de Heere die plek aan door, nou ja, het altaar daar te laten bouwen en op die dorsvloer van Ornan. En dat blijkt dan nu het tempelplein te zijn. Maar Johannes de Doper, die dit kende, opgevoed in die Joodse synagoges en in die Joodse geschiedenis door Knepen, daar waren de Essenen heel sterk in, die wist deze dingen. En wat zegt Johannes? Niet van ik ben dus nog bij de bruid, ik hoor bij Israël, ik hoor daarbij, dat is dus mijn afstamming, dat zijn mijn roots, dat zijn mijn wortels, daar hoor ik bij. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt ik ben een vriend van de bruidegom. En die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Hij zegt dus daar ook impliciet van, dus echt inclusief alles, Israël is de bruid niet meer. De bruidegom is nog steeds dezelfde. En ik ben blij met hem. Ik verheug me in die dag. En ik verheug me in zijn toekomst. Maar ik hoor er dus niet bij die de bruid heeft. Daar is de bruidegom. Wie is dan die bruid? Nou, dat is daar nog vaag in Johannes 3. Maar wel wordt duidelijk dat het niet Israël is. Want dan had Johannes de Doper, die bij Israël hoorde, anders gesproken. Hij was van Israël. Hij hoorde bij dat volk. Hij was daar geboren. En hij probeerde daar mensen te bereiken. Maar al die dingen samen, broeders en zusters, bewijzen dat toen al het begin is geweest van een totaal nieuwe situatie. Het is vandaag zo grijs geworden dat we niet meer weten waar we het zoeken moeten. En in het algemeen is men het spoor echt bijster. Niet, ik wil niet hoogmoedig zijn, ik wil alleen maar proberen te dienen. Maar als je het verschil tussen Israël en de gemeente niet meer ziet, en 90% van christelijk wereldbevolking ziet het verschil tussen Israël en de gemeente niet. En ik wil niet eigenwijs doen en zeggen, en wij hebben de wijsheid in pacht, ook niet omdat we gering zijn in aantal. Gods kracht wordt trouwens altijd in zwakheid volbracht. Dus dat hoeft ook niet een punt te zijn. Maar het is weg. En nu krijg je vandaag een enorme verschuiving in denken. Ofwel, er wordt helemaal niks meer van Israël gezien. Hele grote groepen. Dat zelfs binnen christelijke kringen mensen als Van Acht hun gang kunnen gaan. En mevrouw Duisenberg, die allemaal kunnen zeggen, en die het alleen maar over Palestijnen hebben, en die Israël volkomen negeren. Ik bedoel, ook politiek, maar ook inhoudelijk, ook wel weg willen kijken, echt aan de kant van de Palestijnen gaan staan. Dat is op zich niet vreemd. Ik moet deze week nog een inleiding houden over het boek Nehemia, waar de Arabieren, maar zelfs Joden die daar in die Arabische streken woonden, tegen Nehemia zeggen, doe niet zo mal dat gedoe daar met dat bouwen van die muur. Kom over bij ons, dan heb je het rustig. Hebben ze wel 12 keer gezegd, zei Nehemia. En het waren dus niet de vijanden, die waren er ook, hoor. Die en die en die en die, weet je wel, die worden allemaal genoemd. Maar Joden. Dus toen was dat al net zo. Dus binnen je eigen geloofssfeer zijn mensen die zeggen, nou, nee, je moet bij ons komen. Vandaag, als je het hebt over Israël, dan zijn er dus extremen. Nou, eigenlijk was Luther ook wel het begin van een extreme. Hij wilde niets weten van een toekomst voor Israël. Nul. Die werden gedoogd, maar dan moesten ze hun boeken verbranden en hun synagogen verbranden. En dan moesten ze zijn, dan moesten ze christelijk worden, gedoopt worden. Daar had hij wel deels gelijk in, maar inhoudelijk ook niet. En dat is nu nog zo. Denkt u maar aan wat de extreemste vorm daarvan is van de laatste eeuw. Dat is Hitler. Gott mit uns. Op de riem van de soldaten. Die koppel, zoals dat heet dan. Gott mit uns. En de Joden. Dat is het extreme daarvan. Maar ook in de christelijke kringen is er geen ruimte voor Israël. Nou, de andere kant van de medaille is dat er een beweging op gang gekomen is. Van ja, we moeten Israël steunen, supporten en we moeten zien dat we de Joden weer thuis krijgen. Er komt een lawine over u heen uit die hoek. Die is tamelijk klein hoor, dat gezelschap, maar wel actief. En daar zitten heel wat sympathieke dingen in. Dingen die we van harte onderschrijven. Maar ook daar is het accent Israël. En als ik luister naar de toespraken, ik ken een paar van deze sprekers, dan denk ik, ze hebben het over Israël en niet meer over de Heer Jezus. Maar Johannes de Doper zei in Johannes 3, waar ik het net over had, hè? Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar zij zeggen, nee, Israël moet meer worden en wij moeten wat minder worden. Ziet u hoe de accenten totaal verlegd zijn? Het gaat niet meer over de Heer Jezus, het gaat over visie op Israël. Dus die schieten helemaal door naar een bepaalde richting. Maar dat is één aspect. En anderen, er zijn hele horden gemeenten die vandaag met elkaar doordenken over hoe moeten we omgaan met transgenders, hoe moeten we omgaan met LHBTI, sorry voor dat woord. Enfin, ik weet intussen wat het allemaal zo'n beetje betekent, maar hoe ga je om met al deze dingen? En ze zijn daarmee bezig, er zijn gespreksgroepen, kunnen ze wel of niet leidinggevende plekken krijgen in onze gemeente, mogen ze voorgaan in onze diensten. Middenin verscheurt de hele club. Nu al. Hij moet wassen, zei de Heer Jezus, zei Johannes de Doper, en ik moet minder worden. En moet mijn visie dan duidelijk worden? Afgelopen zondag waren er een paar dames, ik was in Houten voor een inleiding, die kwamen uit Zaandam. Ik zei, hoe houdt u het in uw hoofd om hier van Zaandam naar Houten te fietsen? Ja, even, waarschijnlijk rijden. Ja, maar we willen u graag een keer zien. Oh, we hadden al heel wat beluisterd en bekeken. Nou, je kunt beter de Heer Jezus zien. Nou, dat klinkt helemaal vroom, maar ondertussen kietelt je wel hoor. Een beetje van, dat is wel leuk hè. Maar het gaat niet om ons. Wij moeten minder willen worden en de Heer Jezus boven alles willen zetten. En dat is nu precies wat niet meer gebeurt. De tegenstander is permanent bezig om de accenten te verleggen. Dat heeft hij bij Adam en Eva al gedaan. Is het ook dat God gezegd heeft? En dat zegt hij nu nog. Dat blijft hetzelfde. En daarom is het zo prachtig wat Johannes de Doper daar zegt in Johannes 3... Juist daar waar hij zegt, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En daar wil ik me in verblijden. Ik wil me in hem verblijden. En hij moet groter worden. En wat ik zeg en wat ik gedaan heb, dat mag best wat minder zijn. Die houding, en dat mag je ook durven zeggen zelf. Hij moet wassen vandaag bij wat ik doe. En ik moet minder worden. Vanmiddag zei een zuster, ik moet vanavond naar mijn vrouw, die is echt ziek al jaren. 40 jaar of zo. Zegt niks meer. Is blind. Ik weet niet of ze überhaupt nog iets hoort. Moet ik er nu wel heen vanavond? Ze gaat. Ze is er vanavond. Omdat ze minder wil zijn. Hij moet wassen. Soms is het onlogisch, vindt u. Nou, overleg dat maar met de Heer. Met al die dingen die er op je weg komen. Laat het maar aan de Heer over. God zegen toegewenst in dit onderwerp. Maar het moet om de Heer Jezus gaan. En dat moet u vasthouden. En als het niet over hem gaat, dan gaat het waarschijnlijk over jouzelf of over ons. Maar dat is niet de goede kant. Het moet over hem gaan. En we zouden eigenlijk tegen elkaar moeten zeggen, we willen de Heer zien. En dat is nu precies de grote moeilijkheid. Want de duivel zegt, maar jij bent ook niet voor niets. Je bent niet voor de poes. En jij mag ook wel wat. Nou, het wordt tijd dat jij ook wat eer krijgt. Enzovoort. Of het wordt tijd dat jij vakantie krijgt. Of het wordt tijd dat jij een keer een soort rustperiode inbouwt. Het gaat maar door. Maar in de gemeenten is dat net zo. Ik hoop dat ik nu helder ben. Johannes 3 is een hele bijzondere duiding van alles wordt knap veranderd, helemaal veranderd. Wordt op een hele andere manier neergezet. En in Johannes 4, nou, ik wil u gewoon nieuwsgierig maken, krijg je ineens een mevrouw. Uit welke hoek? Samaritaanse vrouw. In Johannes 5 krijg je Israël te zien. Compleet ziekenhuis. 38 jaar. Ze hebben de hele woestijntocht. Ze liggen er nog. En ze kunnen niet. Johannes 6. Het brood des levens. En hij neemt het schip mee onder zijn arm. En hij brengt het scheepje in nood naar de overkant. Dat vind ik zo'n groot wonder. Niet dat hij in de storm bij jou kwam. En dat ineens hun roeigedrag beloond werd. Het werd ineens wat stil. Dan konden ze gaan roeien. En hij pakte het hele schip op. Inclusief de roeispanen. Alles onder zijn arm. Pst, in één keer waren ze aan de overkant. Dat staat er. Hij neemt jou mee. Hij neemt ons mee. Hij doet het. Dwars door alles heen. Johannes 7. Sorry hoor. Oprisping van mij. Want ik hou van Johannes. Van het evangelie van Johannes. Lofuttefeest. Dit is niet mijn feest. Ziet u. Hoort u de Heer Jezus zeggen. Dit is niet mijn feest. Ik ga niet op naar dit feest. Gaan jullie maar. En hij gaat daar, als hij gaat, op een andere manier. Johannes 8, overspelige vrouw. Het gaat allemaal door. Het is zo'n stuk profetie. Als je daar één keer, laat ik maar zeggen, grip op hebt. dan wil je alleen maar meer. Dan wil je alleen maar nog meer mooie dingen zien. Nou, het stapelt zich op. Los nog van alle mooie, mooie teksten die u tegenkomt. Het is een schitterende profetie. Openbaring van Jezus Christus. De spruit van Yahweh. Dit is wat de Heer Jezus laat zien. In al zijn glorie. En als u daar de smaak van te pakken hebt, dan ga ik met een leraar uit Engeland die ik zeer waardeerde, heel lang, hij is lang overleden nu, die altijd zei, als je één keer roomboter geproefd hebt, hoef je nooit meer margarine. Prachtige uitdrukking. Hij bedoelde, als je geproefd hebt wie hij is, hoef je nooit meer surrogaat. Of namaak. En eigenlijk is dit zo. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat we dit ook mogen uiten. Dat we in de vrijheid leven om dat te doen. En dat we ook elkaar mogen dienen. Misschien zijn er ook vragen. Misschien zijn er ook dingen van hoe zit het dan daarmee. En hoe moet ik dan die dingen bekijken. Maar we mogen ook de vraag overhouden. Wordt u groter gemaakt, Heer Jezus? Nou, en als iemand in een gemeente is en daar in talen spreekt, dan is de vraag van de Heer Jezus, is iemand dan voor mij of tegen mij? En als hij niet tegen mij is, dan is hij voor mij. We willen u danken voor deze mildheid, voor deze genade aanpak. We willen u danken voor elkaar en bidden voor elkaar, ook voor de terugweg en ook voor ons leven, voor onze inspanningen en voor wat we nog voor de Heer Jezus mogen doen. Waar het ook is, thuis of in een ziekenzaal of bij een zieke thuis of in een hele kleine kring. Of het nu één vrouw is die we bij een Chinees ontmoeten, zoals wij zondagmiddag hadden. Zomaar iemand of vanmiddag iemand thuis kregen, zomaar iemand. We willen u vragen om een zegen over wie we tegenkomen en waar we misschien iets van u mogen doorgeven. We prijzen u. Dragen elkaar aan u op. Ook hier in de gemeente, dank u voor de gastvrijheid. Dank u voor de zorg. We danken u in de naam van de Heer Jezus. Amen.